Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Ze leek gewoon echt op Herman Brusselmans.
Hoe heeft Herman Brusselmans zijn kind nou ook weer genoemd?
Roman.
Roman, ja, zoals iemand op Twitter zei. Essay was te moeilijk.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. En dit is een speciale aflevering ter ere van deze speciale week waarin deze speciale aflevering verschijnt. En dat is natuurlijk de Boekenweek.
De Week der Weken.
De Week der Weken. Wist je trouwens dat ze in Vlaanderen een maand van de literatuur hebben? In plaats van een boekenweek.
Nog niet hetzelfde.
Nou, het klinkt namelijk een stuk beter.
Nee, ja, maar een maand, weet je wel. Wat hou je nou een maand vol? Niks. Maar gewoon een week. Ja, je kan best een week lang gewoon niet drinken. Of een week lang heel veel boeken eten en je groenten eten.
Boeken eten.
Maar, zei ik dat verkeerd?
Nee. Ja, maakt niet uit. Wat we nu over Joost hebben geleerd is dat hij het niet langer dan een week volhoudt om niet te drinken. En boeken verslindt. Goed, de Boekenweek bestaat al best wel lang. En sinds...
Sterk, dit is een hele sterk referaat. Dit.
Echt... Merel, google het even.
Nee, nee. Ik kwam een jaartal aan.
Oh, er kwam een jaartal aan.
En sinds 1932 is er ook een officieel Boekenweek geschenk. Dat bedoeld is om gratis weg te geven door de boekenverkopers bij aankoop van een boek. Dat was vroeger was het geloof ik bij... nu is het bij €15. Vroeger was het geloof ik €7,50. En dan kreeg je er een boek bij. Nog meer fun facts. Sinds 2018 verschijnt het ook in het Fries. Ah. Het Boekenweekgeschenk. Hella Haase heeft 3 keer het Boekenweekgeschenk geschreven.
Ongelooflijk.
Het is 1 keer door een buitenlandse auteur geschreven. Namelijk
Salman Rushdie.
Salman Rushdie. In 2001. En ieder Boekenweekgeschenk is 96 pagina's lang. Nou weten jullie dat ook. Dat vond ik wel grappig. Eerder vandaag zei iemand tegen mij over het Boekenweek van deze Boekenweek... Oh, het ziet eruit alsof het best wel dik is. Toen zei ik, ja, hij is volgens mij ook dikker dan de anderen. En toen ging ik het opzoeken. Nee, ze zijn elk jaar 96.
Wat zijn. Maar misschien dat ze dikker papier hebben. Meer grams papier.
Ja, dit heeft ook wel een mooie harde omslag.
Het is mooi uitgegeven, inderdaad.
Ja.
Het Boekenweekgeschenk dit jaar is geschreven door de jonge Vlaamse auteur Lise Spit. Ze is inmiddels 35. Dat was heel verbazingwekkend voor jou, Ellen.
Ja, ik ken haar al heel lang. En ze is in mijn ogen natuurlijk. Komt ook omdat ze gewoon echt een katsoude vriend heeft. Rob van Essen, weet je wel.
Je bent zo jong als de elektrische auto die je neemt.
Ja, maar het is toch als je die naast elkaar... of je Asterix en Panoramix met elkaar ziet daten, weet je wel. Maar we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over dit Boekenweekgeschenk.
Maar omdat het in een lange traditie staat, zoals we nu achter zijn gekomen... dachten dat het misschien leuk zou zijn om een aantal andere Boekenweekgeschenken te bespreken. Misschien kunnen we gewoon bij jou beginnen, Ellen.
Ja.
Wat heb jij meegenomen voor ons?
Ik heb een classic meegenomen, jongens.
Moeder alle Boekenweekgeschenken bijna.
Nou, is dat zo? Het is wel een van de bekendste Boekenweekgeschenken, omdat in tegenstelling tot heel veel andere Boekenweekgeschenken, dit ook gewoon een zelfstandige novelle is geworden met zijn eigen fanbase. En ik ga het even hebben met jullie over Oeroeg van Hella Haase. Verschenen in 1948. En waar het tegenwoordig eigenlijk een beetje traditie is... dat die boekenweekauteurs en ook de boekenweek-essayisten... maanden van tevoren worden geïnformeerd.
Een jaar van tevoren, toch?
Ik dacht
dat je het altijd op het moment dat de boekenweek is... de auteur van vol het jaar erop het al weet.
Maar is dat raar vroeg? Het is op
bijna
96 pagina's geen
nee, ja, dat schrijf je niet in 3 weken, zeg maar.
De meeste auteurs die ik ken, en ik kijk jou ook even aan, Joost. Ik weet van hen dat zij al een plot hebben liggen voor het Boekenweekgeschenk wanneer zij gevraagd worden.
Echt waar?
Gewetensvraag aan Joost. Heb jij dat?
Oh, nee. Heb ik echt helemaal.
Misschien is het gewoon mijn ijdele ex.
Blinde paniek. mochten ze bij me aankloppen.
Oké. Maar velen wel. Ik herinner mij, volgens mij heb ik wel eens eerder in deze podcast verteld, dat ik deed een tournee dansen op het glazen plafond met een aantal schrijfsters. Er was onder andere was er Anne Vechter bij Griet Op de Beek en Esther Gerritsen, met wie ik naar alle optredens toe reed. En op een gegeven moment zat ik naast haar in de auto en ze zei: ik heb heel leuk nieuws gehad, maar ik mag nog niet zeggen wat. En ze reed bijna 5 kleuters aan. En achteraf bleek dus dat zij het net had gehoord die ochtend, dat zij het boek een week geschenkt zou schrijven.
Nou, daar heb ik wel even een vraag over.
Ja. Yeah.
Want het lijkt me inderdaad een hele eer om gevraagd te worden.
Ja.
Het lijkt me vervolgens doodeng om het te maken. Want je moet iets maken dat soort van toegankelijk is, dat iedereen leuk zou vinden.
Ja, dat is dus inderdaad het ingewikkelde. En tegelijkertijd, het kan een deuk opleveren voor je symbolisch kapitaal. Voor je reputatie als schrijver. Weet je, als je,
je hebt jezelf dan toch verkocht op een of andere manier.
Nou, niet per se. Je kan het ook als een lauwerkrans zien. Een eerbewijs. Maar daar wordt ook hatelijk over gedaan. Ik herinner me nog dat toen Griet Op de Beek werd gekozen om het Boekenweekgeschenk te schrijven, dat er online van tevoren al zoveel boe en ba was, omdat zij nog maar 2 romans uit had en ze zou geen echte literatuur schrijven. Nou, doe er een scheut vrouwenhaat bij en voilà.
Je hebt altijd met het boekenbal, de opening van de Boekenweek, dan is er een moment waarop de gastheer of gastvrouw iedereen toespreekt in de stad Schouwburg. En dan zegt: en een speciaal welkom aan de auteur van de Boekenweekgeschenk. En die zit dan in de koninklijke loge. En die mag dan eventjes zo'n knikje maken naar de zaal. En dat is wel ongeveer het hoogste dat je kan behalen in de Nederlandse literatuur.
Daarvoor moet je dan dat hele
die
ding,
die ene 3 seconden dat je dat knikje mag maken, terwijl je applaus krijgt.
Nou ja, het is meer dan dat. Het is natuurlijk wel het knikje en die loge. Hè? Daar zou ik het ook alleen al voor doen. Maar je krijgt dus, weet ik, via 10.000 piek. Voor dit boekje, dat is eigenlijk niet zoveel voor zo'n stressklus. En ook niet voor iets wat zo breedschalig wordt verspreid. Maar er is altijd met de Boekenweekauteur een significante stijging van de verkoop van dienstwerken. Het is een reclame natuurlijk, van heb ik jou daar.
En het geeft je zo'n groot publiek en zo'n grotere naamsbekendheid. Nee, het is echt een ongelofelijke prijs die je in feite mag ontvangen.
Ja. En laten we het straks even hebben over de prijs die dit jaar aan de auteur, dus inderdaad Lize Spitt, is toegevallen. Maar zal ik hem even terugpakken op Helle Hazen?
Ja,
want Oerug was mijn vriend.
Is dat zo, Joost? Wat leuk om te horen. En dat is meteen de beginzin van de Oerug.
Ongelooflijk.
Joost, dat is een toeval. Je bent zo op alle markten thuis. Die jongen is zo'n citaatkanon. Weet je, dan vraag je helemaal: wil je kaas? Dan zegt hij: elk gezin dat ongelukkig is, is gelukkig op zijn. Anyway.
Prachtig.
Oerug, Helle Hazen. En het bijzondere is, zij was niet van tevoren geselecteerd om dit te schrijven. In der tijd had CPNB, de collectieve promotie van het Nederlandse boek,
Propaganda,
oh ja, nog mooier.
Ja, het klinkt heel onheilspellend.
Had een wedstrijd uitgeschreven. En voor jonge auteurs om een boekenweekgeschenk te schrijven. En Helle Hazen schreef Oerug. En dat was de prijswinnaar. En voor de Boekenweek van 1948. Helle Hazen was toen, mind you, 30 jaar. 5 jaar jonger dan Lize Spitt dit jaar is, wanneer haar Boekenweek verschijnt. En het was een succes. Het is natuurlijk wel zo, achteraf, dat het ontzettend veel backlash heeft gehad, dit Boekenweekgeschenk. Allereerst, kijk, het verscheen anoniem. Mensen wisten dus niet of door wie of door een man of een vrouw was geschreven.
Er stond toch ook achterin een soort prijsvraag, dat met een lijst auteurs die het zouden kunnen zijn, dan mocht je insturen wie je dacht dat het was.
Dat
heeft
niet.
In een aantal Boekenweekgeschenken heeft dat gestaan.
Maar ook bij deze van
Ik weet niet zeker of het ook bij Oerug zo was, maar dit was vroeger hoe het zat.
Nou, ik denk van niet, omdat kijk, ze had hiervoor 1 novelle uitgebracht, maar ze was piepjong en relatief onbekend. Dit was ook echt haar doorbraak. En achteraf gezien, kijk, ik zal zo meteen wel wat dieper op het verhaal ingaan. Maar achteraf gezien, kijk, dit is een verhaal over een vriendschap tussen een Indische jongen en een jongen van Nederlandse komaf. En in de tijd was ook de recolonisatieoorlog begonnen in Nederlands-Indië. Dus men had zoiets van, ja, het heeft ook een politiek motief gehad om dit geschenk te kiezen. Want het, als je heel onwelwillend wil zijn, is het verhaal van Oerug, ik zal zo meteen nader op ingaan waar het over gaat, is eigenlijk een soort van, ja, ik wil niet zeggen een parabel, maar hierin wordt de kolonisator voorgesteld als iemand die toch heel erg geschokt is dat de gekoloniseerden het zo vervelend vonden dat ze gekoloniseerd werden.
Ja, en gewoon de boy in striped pyjamas, toch?
We waren toch vrienden. Dat, ja.
Ja, want nou laat ik even een korte samenvatting geven. Oerug gaat over Oeroeg. En de hoofdpersoon van Oeroeg is naamloos. Dat is het naamloze ik-verteller. Het is een jonge jongen. Hij wordt in 1917, als ik me niet vergis, geboren in Nederlands-Indië. En zijn moeder, het is haar eerste zwangerschap. En een vrouw die ook helpt in de huishouding. En dat noemen ze in het boek een inlandse vrouw. Dat is, daarmee wordt compleet Indonesisch bedoeld. Is ook in verwachting. En ze krijgen allebei een jongetje. En het ene jongetje is naamloos. En het andere heet Oerig. En die worden de best friends. En gaandeweg merkt het witte jongetje dat iedereen heel anders op Oerig reageert. Dat hoewel Oerig voor hem een compleet mens is, de rest van zijn omgeving, de samenleving, hem ziet als minderwaardig. En uiteindelijk, heel lang verhaal kort, hij zorgt ervoor, hij zeurt bij zijn vader van: mag Oerig bij mij mee naar school? Hij zorgt er ook voor dat Oerig een grotere opleiding krijgt. En Oerig begint van hem te vervreemden. Oerig merkt namelijk dat in de witte kringen waar hij en de hoofdpersoon zich bewegen, hij niet voor vol wordt aangezien. Hij krijgt contact met dubbelbloedjongens, Indo-jongens, met wie hij zich veel meer op zijn plek voelt. En tegen het einde, dan is de Tweede Wereldoorlog geweest, die de hoofdpersoon niet in Nederlands-Indië meemaakt, maar hij gaat naar Nederland om te studeren. Dan is de inval, dus hij ziet Indonesië of Indië dan nog en Oerig heel lang niet. En bij terugkeer, lange chaotische scène. Hij wordt opeens onder schot gehouden door een Indonesische man. Hij denkt dat het Oerig is, maar hij weet het niet zeker. En dan gaat hij weg en hij besluit dat Oerig voor hem onkenbaar is. Even onkenbaar als eigenlijk het land waar hij is opgegroeid. Dit is een hele korte samenvatting. En in der tijd had je vooral vanuit witte recensenten de opmerking van: wauw, dit is echt een prachtig verhaal. Het is ook best wel sentimenteel. Het gaat heel erg over van: oh, de prachtige Indië, wat we verliezen.
Ja, het is een Tempo Dulu vibe.
Een beetje Tempo Dulu vibe. En ik denk dat er wel hier gepoogd is vanuit Hazen om de liefde te tonen die je kan hebben voor je vrienden daar. Maar er zitten zoveel blunders in. De tweede en derde druk moesten bijvoorbeeld gecorrigeerd worden op verkeerde Indische termen die ze gebruikt. Ze vergisten zich in namen en dergelijke. Haar spelling van de Maleis was om te janken.
Maar ze is toch opgegroeid in...
Deels. Ja, ze is opgegroeid tot haar 18e. En toen ging zij naar Nederland om aan toneelschool. En ze ging eerst volgens mij nog Noors studeren en daarna naar toneelschool. En dat was ook... Ja.
Oh.
Ja. Ja, ze heet Hella. Hè? Hella is de dochter van Loki in de Noorse Edda en de godin van de onderwereld. En daarna toneelschool. Ze heeft nog destijds voor de bezetter Marieken gespeeld in Marieken van Nijmegen.
Ja,
waren dingen met de cultuurkamer. Gaan we wel een keer in onze Helle Haas podcast over hebben. Terug naar Oerig. Er werd dus in de tijd van het witte kritiek heel goed op gereageerd. Maar de Indische Nederlanders, mensen dus die naar Nederland waren gekomen na de oorlog, mensen, schrijvers zoals Charlie Robinson, groot Indisch schrijver, die zei van: Jezus, dit is echt een fout boek. Het portretteert het totaal in koloniale verhandelingen. Oerig is echt gewoon een bordkartonnen figuur. Hazen heeft er helemaal niks van begrepen. En ook andere mensen die dus uit Nederlands-Indië kwamen in die samenleving, dus decennia hebben meegekregen, ze van: ja, ze snapt er dus helemaal niks van. En waar snapt ze dan niks van? Met name de portrettering van Oerig, die toch als een soort van... Ik zal even een voorbeeld geven. Die toch echt op af en toe heel lullig en heel racistisch wordt weergegeven. Ik moet er trouwens bij zeggen, lieve luisteraar, Oerig is voor veel mensen een lievelingsboek.
Ja.
Toen ik een paar jaar geleden had ik op Winternachten mocht ik een programma onderdeel doen met Clarice Gagar, columniste van NRC. Wij gingen samen nog een keer Oerig herlezen en voor mij was het eeuwen geleden. En we zaten allebei van: wow, er zitten echt dingen in die niet kunnen. We gingen een leesclub doen voor Winternachten met een hele grote groep mensen. Iedereen was 70 plus, dus we waren of eerste of tweede generatie Indisch. En die vonden het vreselijk dat wij überhaupt kritiek durfden te hebben op Helle Hazen. Maar er zitten dingen in. Ik zal het... In het begin van het boek wordt Oerig bijvoorbeeld als volgt geportretteerd. Het meest echter vermaakte hij, en dan wordt hier Oerig bedoeld, zich met gevechten, en dit is Oerig als kind, met gevechten tussen twee beesten van verschillende soort. Dit is natuurlijk ook weer zo typisch, weet je wel, twee soorten tegenover elkaar gezet. Hij bracht padden om hun krachten te meten met rivier- en landkrabben. Hitste vogelspin tegen salamander, wesp tegen waterjuffer. Misschien is het te ver gezocht om hier van vreedheid te spreken. Oerig was niet vreed. Hem ontbrak alleen het gevoel dat een westeling vaak een dier doet sparen en eerbiedigen uit halfbewust verwantschapsbesef. Oftewel, weet je wel, dit is gewoon echt, en dit is een verkapte witte zelffelicitatie. Ik kan er echt niks anders van maken. En op een zeker moment krijgen ze een verindiëste vriend. En wat is verindiëst? Dat je eigenlijk, dat zijn witte mensen die totaal de gebruiken en de culturen van Indië hebben geaccepteerd.
Je bent local.
Je bent local geworden. Ja. En op een gegeven moment krijgen ze dus een soort van onkel, een goede nonkel. Nonkel Gerard. En dan vraagt de hoofdpersoon, wanneer Oerug er niet is, van ja, is Oerug anders dan ik? En dan zegt hij, een panter is anders dan een aap, maar is één van de twee minder. Je denkt, ja, weet je wel, ja, het kan echt niet. En Oerug is in het boek ook, kijk, hij staat duidelijk symbool voor het Indië dat wordt verloren. En hij wordt af en toe ontzettend opportunistisch beschreven. Iemand die echt misbruik maakt van de welwillendheid en de charity die witte mensen aan hem geven door hem op naar luxe scholen te sturen en voor hem te zorgen en zo. En hij wordt ook beschreven als iemand die met alle winden meedraait. En waar in dit boek totaal geen ruimte voor is, is begrip opwekken waarom die jongen verschillende partijen telkens kiest. Omdat hij midden in een revolutionaire periode zit in Nederlands-Indië. Vanaf de periode van 1920 kwam er in Nederlands-Indië ontzettend nationalisme op. Wat ook zorgde dat een jonge generatie Indische mensen, dus mensen die dus volbloed Javaans waren, geen idee hadden wat ze met hun sociale identiteit aan moesten. Want daarvoor was het eigenlijk voor iedereen van kleur daar een soort streven om zo wit mogelijk over te komen. Het liefst ook met witte mensen te trouwen, zodat je kinderen steeds witter werden. Want dan had je meer en betere kansen in de samenleving. Het was ook zo dat in het wetboek was vastgelegd welk ras, om het maar zo te zeggen. Dus als je wit was, als je oosterling was of inlander, afschuwelijk woord. Maar daarmee werden dus mensen die helemaal volbloed Indonesisch waren bedoeld, wat hun rechten waren. En net zoals bij apartheid in Zuid-Afrika, hebben wij het volgens mij in onze aflevering over David van Rijbroek en revolutie ook al uitgebreid over gehad, ja. Joost. Dus lieve luisteraar, als dit je boeit, luister die ook even. Ja. Luisteraarstip.
Battle of the Broeken, toch? Was dat?
Battle of the Broeken, ja, inderdaad.
Ossenbroek versus Rijbroek.
Dus het was een heel racistische samenleving, laat ik het zo zeggen. Mensen van kleur werden ook institutioneel geïntimideerd, maar ook wijsgemaakt dat ze minder waardig waren. Dat zie je trouwens ook in boeken die iets ouder zijn. Het boek is vorig jaar uitgekomen. Of vorig jaar heruitgegeven. Dat is een boek uit 1922 van Maurits van Wagevoort. Wie was Maurits van Wagevoort? Zie ik jullie kijken.
Ja, ik heb het boek gezien.
Een huwelijk in 2022 heet het boek. En dat was destijds een futuristische roman over hoe de wereld er in 2022 uit zou zien. Hij had niet een coronapandemie voorspeld. Maar hij had het wel of dat alle volkeren ter wereld, ook de mensen in Afrika, in Azië, allemaal zelfstandig konden worden zonder de grote broerhulp van Europa. Behalve, en dat is dan echt weer zo kut en stuitend, de Javanen. Die toch wat kinds bleven en hulp moesten krijgen van het moederland.
Christus.
Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik moet erbij zeggen trouwens dat, kijk, Maurits van Wagevoort, die schreef echt belachelijke boeken. En in een van die recensies schreef Willem Kloos over hem, dat hij na het lezen van zijn werk regelmatig op den grond heeft gestampt van den intense lol.
maar Van Wagevoort voorspelde wel een soort van internet, toch? In die boeken. Er zitten een paar van die hele... Ja, oké, okay, dit is een heel side note. Anders, hij heeft een soort van hele gekke aantal voorspellingen in die dan wel redelijk bleken te kloppen uiteindelijk.
Ja, maar mag ik even iets vragen? Ja. Heeft Hazen niet juist die ambiguïteit heel erg dan blootgelegd door Oerug niet een lovable personage te maken? Of was dat gewoon in die tijd, moet je het niet zo lezen?
Nee, want
kijk, als iemand nu iets zou publiceren waarin de gekoloniseerde
alleen maar lief
niet knuffelbaar is, ja? Dan zouden wij dat dapper en ambigu vinden. En de werkelijkheid van daderschap en slachtofferschap, die heel diffuus is, weet ik veel wat. Maar dat was in die tijd, moet het dus niet zo zien. Je moet het echt zien alsof Hazen Oerug opzettelijk als een draaier heeft neergezet.
Nou ja, een beetje. En kijk, ik zal eens even het einde erbij pakken. En ik heb dit boek gekozen. Omdat ik er goed in zit. Ik zit goed in het oeuvre van Helle Hazen. Maar ook omdat het iets zegt. Kijk, het is natuurlijk uitgekozen door het CPNB in de tijd. Die toen nog best wel dikkere banden had met de overheid. En de overheid was net bezig met de recolonisatieoorlog. En in dit geval is de P van propaganda echt een hele grote P.
Harde P.
Een harde P. Echt een hele harde P, Joost.
Sorry. Ik had zelf niet door wat ik zei.
Want hier, luister, hier wordt de Nederlander of de Europeaan wordt voorgesteld als iemand die zo ontzettend veel van de Indische mensen houdt en maar niet begrijpt. En we moeten toch vrienden zijn. En hij ziet geen verschil. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een systeem wat op totaal racisme gebaseerd was. Dus je ziet in het geval van het boekenweekgeschenken Oeroeg hoe het ook instrumenteel is gemaakt in buitenlands beleid van de overheid. Je zou eigenlijk, als je dit heel ver doortrekt, kunnen zeggen, en we zullen hier woedende brieven op krijgen, maar fuck dat, mensen. Het is propaganda geweest. Het is propaganda geweest. En voor de mensen die nog even iets meer willen lezen, Google even Oeroeg en Alfred Burney. Dan zie je ook hoe hij er gehakt
wordt. Ja, Alfred Burney haat het boek.
Ja, die haat het echt heel erg. En kijk, het is een sentimenteel verhaal. Kijk, het is, wat ik er fijn aan vind, is de stijl van Helle Hazen. Die schrijft gewoon betoverend. En ik moet er wel even ter haar verdediging bij zeggen. Zij heeft decennia later, ik geloof dat dit in 2006 was, nog Sleuteloog geschreven. En dat is eigenlijk een soort hervertelling van Oeroeg, waarin er ook weer een witte hoofdpersoon is, die in dit geval met een Indo, met een dubbelbloed hoofdpersoon, breekt. En daar is echt veel meer bewustzijn. En dit is 2006, hè, toen het woord woke nog niet bestond. Maar daar neemt ze echt wel gas terug. En dan zegt ze ook van ja, dat was een fucking kut systeem en dergelijke. Dus het is ook heel grappig dat die ontwikkeling ook in haar denken en in haar werk zelf zit. En verder, ik vind Helle Hazen awesome. Maar dit boek, ja, het is denk ik een beetje misbruikt voor een agenda. Als ik zo vrij mag zijn. Charlotte.
Oké. Thank you for...
Wat een kort college Oeroeg.
Ja, mini college Oeroeg. Heel fijn.
Ik zou me niet even veel te vertellen hebben over het boek dat ik heb meegenomen.
Welk boek heb jij meegenomen?
Dat ik simpelweg heb uitgekozen omdat het boekenweekgeschenk van mijn geboortejaar was.
Oh, Charlotte.
Nee, en omdat ik het al een keer gelezen had. Het is De Heilige Antonio van Arnon Grunberg.
En uit welk jaar is dat, Charlotte? Zodat iedereen kan bedenken hoe oud je bent.
Dat is uit 98.
98, ongelooflijk.
En wat grappig is, is het thema van het boekenweek dat jaar was Panorama Nederland, Stad en Land in Proza en Poëzie. En het speelt zich af in New York en de hoofdpersonen zijn Mexicaans. Dus hij heeft zich gewoon in geen zin ook maar iets aangetrokken van het thema. Dat hoeft ook niet officieel in het geschenk. Mag je zo vrij zijn om dat te laten liggen. Maar ik vind het toch heel typisch of zo. En in De Heilige Antonio, dat is geheel in de wij-vorm geschreven. Dat is nogal moeilijk eigenlijk. Je went er wel op zich op een gegeven moment wel aan, maar het is een soort trucje dat wel gaat vermoeien. Ja. Dus in dit geval is het wel fijn dat het niet langer dan 96 pagina's is. Die wij, dat zijn Paul en Tito. Dat zijn twee jonge Mexicaanse jongens die in New York wonen met hun moeder Rafaela. Ze wonen er nu al 6 jaar. En ja, ze zijn gewoon... Ze hebben een beetje zo'n hard knock immigranten bestaan. Dus hun moeder werkt de hele dag in een café en wordt daar eigenlijk vooral beloerd door de mannen. En de jongetjes die fietsen door de stad om burrito's te bezorgen. En terwijl ze eigenlijk dromen van iets hogers, namelijk...
Dus toen al ging het gewoon over flexwerkers met een slecht arbeid.
Ja, het soort van
andere komaf dan Amerikaanse.
Ja.
Zeker. En nou goed, zij willen eigenlijk iets groters dan dat allemaal. Ze zijn eigenlijk allemaal op zoek naar de liefde. Hè? Ze zijn hun vader verloren vroeger. Zijn moeder die zegt, nou dat was mijn grote liefde. Er komt er niet nog één. Maar er komt wel een man in haar leven die ze eigenlijk meer toelaat dan de vele aanbidders die ze daarvoor had. Want zij wordt altijd in dat café, wordt zij aanbeden zoals de jongens dat dan formuleren. En deze keer laat ze een aanbidder ook echt haar leven in. En dat is Ewald Stanislas Kriek. Die kennen we al. Uit figuranten van Grunberg, waarin het een Grunberg-achtige man is.
Ja.
En ook in dit boek is het een Grunberg-achtige man. Het is namelijk een Europeaan van 26 met krullen en een bril.
Ja, want Grunberg was natuurlijk echt wie was het jonger? Hazen of Grunberg toen?
Grunberg was jonger.
Grunberg was jonger.
Schrijf, ja?
Ja, ja, die was die allerjongste, denk ik, die het ooit heeft mogen.
Nou, dat weet ik niet zeker. Ja, hij was inderdaad 26 toen hij het schreef.
Nou, heb je nog een jaar om het te doen, Charlotte?
Moeten ze me eerst vragen. Goed, waar was ik? Ewald Stanislas Kriek, die komt er in leven in. En dat is een romanschrijver. Zijn romans zijn heel succesvol in Duitsland. En daarom heeft hij geld om uit te geven aan dat gezin. Maar Paul en Tito die vertrouwen...
Hoe heet hij nou precies volledig?
Ewald Stanislas Kriek.
Een hele logische naam.
Ja.
Gewoon een hele logische naam voor een Grunberg-personage.
Ja, oorlog, want daar kan Grunberg gewoon ook geen seconde over ophouden. Ook al is het in een boek dat zich in New York afspeelt, in de Mexicaanse community.
Onder flexwerkers.
Ja.
Is het eigenlijk de grote Uber Eats-roman?
Jezus Christus. Het is op zich best een schrijnend migrantenverhaal, Joost.
Okay,
hoe lacherig we er nu ook over doen. Paul en Tito, die dus heet in de wij-vorm spreken over hun leven. Die zijn ook samen verliefd op een meisje uit hun Engels als tweede taal klasje. Kristen, een Oost-Europese hoer. Want dat kan Grunberg nooit laten.
Veel hoeren.
En zij is naast sekswerker ook wat we nu een manic pixie dream girl zouden noemen. Namelijk een vrouw die soort van lekker gek is. Dus en een lekker wijf, maar ook gek. Dus ze vertoont al snel een soort van gewelddadige trekken. Ze heeft altijd een mes bij zich. En nou ja, je weet hoe dat gaat met Tsjechovs gewelddadige hoer. Die moet dan later...
Wat bedoel je? Tsjechovs mes?
Tsjechovs gewelddadige hoer.
Maar nu zit er een hoer aan vast aan het mes.
Ja.
Goed, hoe er over haar wordt geschreven is ook vrij insane eigenlijk. Want haar tietjes zijn 3 witte Mercedes'en waard met open dak.
Gebruikt hij het woord tietjes?
Ja, dat heb ik niet verzonnen, nee.
Nee, oké. Dat heel naargeestig woord.
Goed, die Kriek die zegt tegen Rafaela van... ik ga jouw hele leven veranderen. Ik investeer $10.000 in jou... en dan gaan we zelf een burrito-tent oprichten. En dat heet Mama Burrito. En we gaan heel rijk worden. En het wordt een keten over de hele wereld.
Ik denk wel dat er ergens op de wereld een restaurant bestaat... dat Mama Burrito heet.
Dat is wel zeker.
Ja.
En Kriek die fantaseert zo'n beetje voor zich uit van... ja, over 20 jaar dan vragen de Chinese kindjes aan hun moeder... van mogen we alsjeblieft vanavond Mama Burrito eten. Zo wereldwijd succes wordt dat. Nou, dat wordt het natuurlijk niet. Ze worden echt onmiddellijk door de gezondheidsinspectie... wordt het allemaal, want het wordt gewoon vanuit hun appartement gerund ook. Waar maar 1 bed is. Dus dat is het einde van die droom. Tevens pleegt die Kristin een moord met 40 messteken en wordt ze tot de dood veroordeeld. En terwijl zij wordt geëxecuteerd, bidden deze jongens...
Ze worden ook nog te dood gebracht.
Hoor. Ja, wat niet klopt, kan niet kloppen, want de laatste...
Ja, in New York gebeurt dat niet meer.
Dat was in de jaren 60 al afgeschaft, in New York, de doodstraf. Dus goed, kleine fout van meneer Grunberg. En dan aan het einde dan bidden Paul en Tito tot de heilige Antonio. En ze drinken dan het favoriete drankje van Kristin. En nou ja, goed. Oh, trouwens, ze zijn ook nog door haar ontmaagd intussen. Sorry, ik vertel het heel slordig. Ze zijn ook nog een soort van samen in tandem door haar ontmaagd.
Ze heeft 2...
Niet in tandem, ombeurten.
Oké.
In tandem klinkt wel intens voor een ontmaagding.
Nee, zegt, zie dat niet voor je. Het was ombeurten.
Wat vond je ervan?
Wat vond ik ervan? Gek genoeg... ik vond de film eigenlijk beter. Het is onlangs verfilmd.
Ja, het is vorig jaar verfilmd, toch?
Het is vorig jaar verfilmd
die film schijnt wel goed te zijn.
Door Mark Raymond Wilkins. En het is dan, het speelt zich ook helemaal af in New York. En het wordt ook door 2 broers gespeeld. En het is echt een vrij overtuigende film. Ja, sommige mensen vonden het dan te sentimenteel. Maar vergeleken met het boek was het dat eigenlijk helemaal niet. Want in het boek, die jongens die spreken ook in een soort van Grunberg-aforismen. Want het begint zo met van dit is het eerste boek dat wij schrijven. Het is, want zij spreken dan nu voor het eerst goed genoeg Engels eigenlijk om hun verhaal op te schrijven. Dat is de insteek. En dus schrijven ze toch een beetje in een soort van quasi-diepzinnige kale taal van mensen die de taal niet helemaal beheersen of zo. Dus het gaat de hele tijd over hoe hou je mensen hongerig en wie is de aanbidder. En het is heel diepzinnig op de een of andere manier. En toch aan het einde heb je niet helemaal het idee dat je iets hebt opgepikt ervan of zo. Dus het gaat het over ieder mens is eens in zijn leven wel eens een aanbidder. En dan denk je, oké, dat lijkt wel iets te betekenen of zo. En degene die aanbidders heeft, die houdt die aanbidders hongerig door ze steeds net niet genoeg te geven. En zo is dan die moeder Rafaela, want die flirt met de klanten... maar ze gaat er nooit mee naar bed. Of af en toe wel, maar alleen in ruil voor dingen. Hm. En elke klant moet even belangrijk zijn. En ze houdt ze dus hongerig. En datzelfde doet natuurlijk die Kristin bij Paul en Tito. Die verliefd op haar zijn, maar ze mogen haar nooit aanraken. Nou, tot het einde. Maar goed. En dan trekt hij het groter en zegt hij... Nou, God houdt de mensen hongerig. Zoals Rafaela haar klanten hongerig houdt. En schrijvers die houden hun lezers hongerig... door ze nooit alles in 1 keer te geven. Dat is dan waar dat boek over gaat. Maar ik kan er niet zoveel mee. Ik weet niet zo goed
Ik vond het niet zo goed dus eigenlijk.
Ja, ik vond het best leuk om te lezen. Ja. Maar ik dacht wel van, oké, dit wil heel erg iets van me. En ik snap niet wat.
Vond je het een oké boekenweekgeschenk?
Nou, ik vind het raar dat hij het thema helemaal gewoon zoveel mogelijk uit de weg gaan lijkt wel. Maar ja, goed, nu heb je verteld dat mensen al heel lang hebben klaar liggen wat ze zouden doen als ze boekenweekgeschenken schrijven. Dus dan denk ik...
Dat is ook wel moeilijk, hè? Want er zijn volgens mij heel weinig boekenweekgeschenken die echt goed besproken worden in de kranten. En die... ze zijn er wel. Maar
ja, Tommy Wieringa.
Tommy Wieringa, ja.
Tom... Gerritsen.
Ja, inderdaad. Nee, ik bedoel, ze zijn er wel. Ja. Maar het is niet... Het is zeker geen... Het is niet een format dat elke auteur vanzelfsprekend makkelijk ligt.
Nee. Ik had het er net heel even over met Tim van Dag en Nacht. En die zei van, ja, ik lees eigenlijk nooit...
Van Dag en Nacht.
Ik lees eigenlijk nooit boekenweekgeschenken. En vraag me af waarom dat is. En toen dacht ik van, nou, het op een of andere manier, omdat het gratis wordt weggegeven...
Ja, dus dat...
Daalt het in waarde.
Daalt het in waarde, inderdaad.
En is het toch het tegenovergestelde van zo'n mooie Van Oorschot... waar je een heleboel geld voor moet neerleggen. Ja, ik denk dat we toch op een of andere manier economische wezens zijn... en denken van, ja... Maar hier liggen er overal stapels die je gratis mag meenemen. Dus dan zal het wel niet zoveel soep zijn. Ook al weet ik dat het feitelijk anders zit of zo.
Sommige mensen vinden het een heel langdradig treinkaartje. Hè? Want je kan natuurlijk gratis reizen met het boekenweekgeschenk op de zondag van de boekenweek.
Ja, hebben ze dat weer teruggebracht? Want het was afgelopen jaren...
Ja, vorig jaar was het niet.
Oh,
ja.
Is dat, maar door corona lag de NS op haar gat. Ja, steeds ik denk trouwens. Dat
het is. Het was door corona 2 jaar afgeschaft. Maar ik weet niet wel hoe het dit jaar zit.
Oké. Okay.
Goed, vond ik het een goed boekenweekgeschenk. Maar dan heb je dus natuurlijk de vraag van hoe moet een boekenweekgeschenk... Wat moet het doen of zo? Ik vond het wel... Het was wel een soort universeel. Ook al was het dan heel specifiek en lokaal in New York... was het vrij universeel omdat het een soort van... coming-of-age verhaal is. En ook over broers zijn. En ook over iets willen wat je niet kunt krijgen. Of zo. Dus dan, ja, I guess dat iedereen zich hier dan in zou kunnen verplaatsen. Maar wat vinden jullie dat een boekenweekgeschenk zou moeten doen...
Nou, ik vind dat het lezers gewoon blij moet maken. Dus dat het goed geschreven is, op een bepaalde manier toegankelijk... en gewoon een goed verhaal is.
Ja, je helpt ook altijd, omdat het vaak toch een visitekaartje is... van het werk van een schrijver. Want de meeste lezers hebben niet 700.000 lezers. En opeens met het boekenweekgeschenk wel. Dus je zou eigenlijk dat willen dat het boek dan een staalkaart is van wat je maakt. Ik denk dat wel fijn is.
Ja, in die zin vond ik dit wel heel erg een Grunberg boek of zo. En...
Ja, nou is Grunberg natuurlijk ook een super herkenbare schrijver. Dat, ik bedoel...
Ja, maar toen hij 26 was, was dat toen ook al zo?
Ja, toen nog meer zelfs.
Hij had toen Blauwe Maandag gehad en Figuranten en wat nog meer?
Ik weet het niet.
Oké, nou ja, goed.
Ik denk dat...
Was dat wel
toen? Dat was het wel toen, ja.
Maar toen was hij al... Ik weet het gewoon niet. Ik was er toen nog niet bij.
Nee, maar Grunberg is natuurlijk vanaf... Daarom mocht hij zo ontzettend vroeg dat boek doen. Ik bedoel, vanaf het eerste moment dat Grunberg er was... was hij gewoon een soort gek fenomeen.
Ja, een soort stunt.
Een soort rare stunt, weet je. Gewoon een jongen met krulletjes. En had altijd zo'n enorme bontjas aan. En altijd van die rare dingen. Ik weet nog... Ik bedoel, dat is ook voor mijn tijd, hoor. Maar dat hij dan zijn boekpresentatie van volgens mij... De asielzoeker of zo was dan zijn boekpresentatie in een shawarma-tent. Gewoon altijd van dat soort dingen. Dus ja, die had daar heel veel lol in om zo de media te bespelen. En de media gingen daar heel graag in mee.
Het gekke is dat hij soort van zichzelf, of de karikatuur die dan hij is hierin, die Ewald, is hij heel kritisch over. Het is echt een soort walgelijk mannetje. Hij wordt de hele tijd door die twee broers beschreven als lelijk en ongewassen en ongemanierd. En gewoon een vieze geile beer. Dus ja, dat vond ik wel grappig. Dat...
Ja, dan moet je eigenlijk de geschiedenis van mijn kaalheid lezen. Ik bedoel, er zit ook zo'n personage in.
Dat is van Mark van...
Ja, dat schreef je onder het pseudoniem, of de antoniem, Mark van de Jacht.
Wat is het verschil tussen een pseudoniem en antoniem?
Een pseudoniem is een onechte naam van een echt iemand. En een antoniem is de echte naam van een onecht iemand.
Hè?
Dus Mark van de Jacht, hij deed alsof Mark van de Jacht iemand anders was. Ja. Dus dat was de echte naam van een... fictief pers.
En het pijnlijke is dus ook dat Arnon Grunberg 2 keer Gouden Ezels voor de debuutprijs heeft gewonnen.
Anton Wachter 2 keer gewonnen.
Oh ja. Ja. Ja.
Hè?
Ja.
Ook als Marek dus.
Als Marek heeft hij hem ook gewonnen.
Wat interessant.
Ja. Dat je,
maar
okay.
Hoe werkt dat dan? Want dan als je dan een
Merel, dames prijs... en heren. Merel is
hallo, hallo, ik ben er ook. Als je die prijs in ontvangst neemt.
Nou, toen met Anton Wachter ging dat niet door. Omdat hij toen die prijs aangeboden kreeg. Maar toen zeiden ze, ja, dan moet je jezelf wel bekendmaken.
Ja.
En laat zien dat je een echt iemand bent. En toen zei hij, toen mailde hij terug van, of die mail zat volgens mij op het boek gedrukt of zo, dat hij zei van een prijs dient het boek te belonen, niet de existentie van de auteur. Dus volgens mij staat hij zeg maar officieel in de lijst, Maar dan staat er tussen haakjes achter van telt niet. Zo.
Hey, maar oké, okay, ik heb nooit van dat antoniem heb ik nooit iets gelezen. Is het niet herkennen als zijn stijl? Ik vind zijn stijl heel herkenbaar.
Het gekke is, als je die boeken leest, is het niet voor te stellen dat mensen niet door hadden dat het Grunberg is. En sterker nog, ik vind die twee boeken, hij heeft twee romans geschreven, Gestaat 95, 98 en De geschiedenis van mijn kaalheid. Zeker De geschiedenis van elkaar is misschien wel de grappigste Grunberg.
Echt?
Echt een hilarisch boek.
Maar je staat dus ook onder zijn eigen naam verschenen.
Ja, later. Ja, ze hebben nu net die boeken opnieuw weer uitgegeven. Ja. Zo van, oké, de joke's over. maar de geschiedenis van elkaar zit ook een personage in... die duidelijk op Grunberg lijkt. Man met de kleinste penis ter wereld.
Wat beschrijft zeg je nou, Grunberg joh?
Nee, dat beschrijft hij zelf.
Een hele
dat beschrijft
peen.
Hij zo ontzettend grappig.
Maar is het autobiografisch?
Nee, het is helemaal niet autobiografisch. Nee, het gaat gewoon over iemand die...
Even Nia Weijers bellen, luister eens even.
Nee, het is totaal niet autobiografisch. Maar het heeft wel echt zo'n typisch Grunberg-personage.
Hij heeft toch altijd wel een soort van ontzettende loser.
Ja, hij kiest wel altijd de marginale helden, zeg maar.
Maar goed, dat was de heilige Antonio.
Vond je het goed dus? Een beetje wel oké. Okay.
Weet je wel, een beetje niet. Ja. Ik kan de film heel erg aanraden. Die vond ik echt leuk om te zien. Ja, mag dat? Is dat alweer heel oneerbiedig? Nou, ik zal wel weer de minder literaire van het stel zijn, maar prima. Joost, wat heb jij meegenomen?
Oké, okay. Nou, ik ben Joost en ik heb meegenomen Het Theater, de Brief en de Waarheid van Harry Mulisch. En ik weet nog dat dit... die guy. Weet je wel, die ene guy.
Ik wist.
Dus jij dat placht te noemen. En ik weet nog dat ik jeugdtheater deed. Dat ik op een middelbare school zat. En
ik leer jou elke dag beter kennen.
Ongelooflijk.
Ik echt wel leuk, Joost. Was je altijd de hoofdrolspeler?
Je hebt wel een Prince Charming vibe.
Ik speelde toen bij... ik speelde bij jeugdtheater Alkmaar. En die waren wel zo pedagogisch verantwoord dat er geen hoofdrollen waren, maar dat iedereen zijn momenten had.
Een verteller 8.
Ja, dus iedereen had gewoon een scène om te shinen.
Joost, jaren geleden had ik, volgens mij heb ik jou toen ook gevraagd, had ik het idee om met een aantal schrijvers, want we verveelden ons in de zomer, even een theatergroep op te richten. Dus met Nia Weijers.
Oh, had mij heel leuk gelijk.
Ja?
Ja, nee.
Ja, you were game?
Ja, ik was absoluut game geweest.
Ze hebben jou niet gevraagd. Dat is wel de crux van dit verhaal, hè?
Ja, dat is wat nu heel duidelijk wordt, inderdaad.
Maar goed, jij zat in een theater.
Ik zat bij het jeugdtheater. En toen hebben we eindeloos aan een tekst gewerkt met een regisseur. En
zij schreven dat zelf?
Ja, we schreven het voor een deel zelf, maar voor een ander deel schreef zij het. Jannie heet ze, geloof ik. Een hele leuke vrouw. En toen op een gegeven moment had ze een hele leuke tekst en daar waren we allemaal mee bezig. En op een gegeven moment kwam een van de van die andere spelers, die kwam zo helemaal verslagen binnen. En die zei, jongens, dit is een groot schandaal. Het is een groot schandaal. Want ik heb op school met mijn klas het boekenweekgeschenk gelezen. En zij heeft gewoon een passage overgenomen. Maar ja, dat was gewoon, weet je, dat hoort gewoon te kunnen in theater. Maar voor hem was het echt soort van de schellen van mijn ogen. Dit is wel de culturele wereld. Eigenlijk was heel heftig, was het allemaal. Terwijl het gewoon prima was. En dat kwam dus hieruit. Dus elke keer als ik dit boekenweekgeschenk lees, dan zit er gewoon zo'n klein dialoogje in van één pagina. En dan voel ik me weer helemaal de kleine Joost Vries van 16, 17, die bij het jeugdtheater zat.
Terwijl Jannie de teksten bij elkaar jatte overal.
Ja, maar het is niet jatten. Ik bedoel, het is gewoon een theaterstuk op een totaal andere manier. Ik vind best wel dat je daar coulant over mag zijn.
Hommage heet dat.
Dat is een hommage, is het, ja.
Maar vertel over dit boek.
Nou, wat je moet weten van dit boek is sowieso dat het... Eigenlijk moet je iets weten dat buiten het boek speelt. En dat is namelijk een waar gebeurde rel hier in Nederland. In 1987 zou in Rotterdam een toneelstuk opgevoerd worden van Rainer Werner Fassbinder. Dat was een Duitse regisseur, naoorlogse regisseur en filmmaker en theatermaker. En dat was Het Vuil, de Stad en de Dood. En dat was een ontzettend antisemitisch stuk. Dus er zaten allemaal hele antisemitische stereotypen in. En gewoon de chagraars die met woekerleningen bezig waren. Echt het cliché van de antisemiet. En de theaterwereld, heel veel mensen in de culturele wereld in Nederland waren er heel boos over, want die zeiden, dit kan niet. En ook zo'n gevoel van de nazi's zijn. Het racisme is aan het terugkeren, het antisemitisme was aan het terugkeren. Het was natuurlijk ook de tijd dat, zeg maar, de CD en zo weer groot begon te worden.
Met Jan Maat,
Met Jan Maat. Dus er hing zoiets in de lucht. En toen begonnen allerlei Joodse acteurs en theatermakers in Nederland dreigbrieven te ontvangen. Mm. Echt van smerige smaus, we komen je halen. Gewoon dat soort dingen. Maar ook die brief als je leest, dat het bijna, dat je denkt, het is gewoon een cliché van hoe mensen antisemitisch kunnen zijn. En toen op een gegeven moment werd een acteur, Jules Crosset, wordt ontvoerd. En die werd toen later aangetroffen in België. En die was met een hakenkruis bekrast. En die had een heel verhaal, vertelde hij.
Even voor de luisteraar, Joods?
Ja, Joods. Ja. En
afschuwelijk.
Die had een heel...
Wacht maar.
Ik vind het heel leuk hoe je erop reageert. Ja. Want, wat bleek, hij had al die brieven zelf verstuurd.
Nee!
Hij had zichzelf ontvoerd en...
Zichzelf met een hakenkruis?
Zichzelf bekrast, ja.
En, dat is echt insane!
Ja, met het idee was... Ik bedoel, hij probeerde dat... Zijn idee was duidelijk te maken van het gevaar bestaat. En hij dacht van, ik moet het abstracte gevaar zichtbaar maken.
Maar hiermee ontkracht je het natuurlijk alleen maar, toch?
Want dan dit werkt niet in je voordeel, denk ik, door dit te doen. En
anders deed iedereen het wel.
Dus, dat was toen een enorme schandaal in theaterland natuurlijk. En ook omdat allerlei, maar daar heb ik het zo meteen nog wel over, allerlei acteurs en actrices gewoon als de dood waren geweest een periode. Die dachten van, oh mijn god, ze moeten me hebben. Ze zitten achter me aan.
Maar ook die kinderen van Crosset. En ook die kinderen van Crosset.
Dit was een enorme big deal. Ja. Nou, daar gaat het boek van Mulisch over. Op een hele slimme getrapte manier. Het begint namelijk mee dat Herbert heet, zeg maar de personage die voor Jules Crosset in staat aan het woord is. En het speelt zich af op Zorgvliet bij een begrafenis. De vrouw van Herbert is overleden. En het wordt verteld door een ik-persoon die daar komt, omdat hij die kent die mensen. En zijn vrouw Magda is overleden. En dat blijkt al snel dat ze gesuïcideerd heeft. En dan vertelt hij dus een heel verhaal, waarin hij vertelt, we kregen die brief binnen die hij gestuurd heeft.
Maar dat weet je dan nog niet?
Nee, wel. Dat wordt gewoon allemaal verteld. Hij vertelt gewoon aan de menigte in het auditorium zijn verhaal. Zeg, we kregen mijn dreigbrief binnen. En ik dacht van, dit wordt een manier om het te doen. En Magda werd helemaal gek. Zij werd gewoon helemaal doodsangsten. En toen dacht hij, weet je wat? Ik moet die angst voor haar wegnemen. Dus hij werd ontvoerd. Of hij ontvoerde zichzelf. Zodat hij daarna aan Magda kon opbiechten, ik heb het in scène gezet. Eigenlijk om haar angst te stillen. Dus hij zette alles in scène om te kunnen doen alsof die brief niet echt bestond. Dat die brief een geintje was. Wow. Waardoor zij verder kon gaan met haar leven. En die man biecht dat dus aan de aula op. Nou, Mulisch beschrijft dat heel mooi, dat die aula, omdat het ook vanuit de aula geschreven is, zo gewoon met open mond zit te luisteren. Terwijl deze man zijn verhaal vertelt. En maar de uitkomst uiteindelijk is dat als hij het eenmaal Magda opbiegt, dat ze dan daarna verkiest om uit het leven te stappen. Dus dat is echt zo'n geweldig gegeven, waarin hij echt... Vervolgens krijg je een gek intermezzo. Daar zit gek genoeg dat stukje in dat geplagieerd was voor mijn jeugdtheatervoorstelling. waar ik nog echt heel veel over meer kan over vertellen, maar laten we het even hierbij houden. En vervolgens gaat het verder. Alleen dan spreekt Magda en is niet zij overleden, maar Herbert is overleden. Mulisch zou Mulisch niet zijn als hij zichzelf daar enorme complimenten voor geeft en zijn verantwoording zegt, ik ben een stap verder gegaan. Ik heb iets onmogelijks gewaagd. Dat je echt denkt, nou, rustig. je hebt gewoon een boekenweek geschreven. En dan komt Magda aan het woord en Herbert ligt in de kist. En dan vertelt ze het hele verhaal nog eens na. Alleen komt dan een andere ontknoping. Zij heeft de brief gestuurd. Zij heeft de brief gestuurd met het idee van, dit wordt mijn manier om al die angsten zichtbaar te maken. Dus eigenlijk, als je die twee verhalen kunnen niet samen bestaan, want het zijn alternatieve geschiedenissen, alternatieve universums. Maar eigenlijk suggereert het de prachtigste mogelijkheid dat zij de brief heeft verzonnen en hij heeft de ontvoering verzonnen. Als een soort van, eigenlijk een soort van prachtige manier om... ook iets wat laat zien dat het een soort van gekke tweelingziel is. Dat echtpaar. En het eerste verhaal wordt door een man verteld. En het tweede verhaal door een vrouw. Waarop die vrouw ook zegt, ik weet nog goed dat ik me beschaamd voelde. zijn vermengd met iets van afgunst. Daar was iets gebeurd wat in mijn leven niet, waar ik in mijn leven niet aan kon tippen. En dat is natuurlijk gewoon, eigenlijk is het op een gekke manier dus een soort van, ja, heel verknipt liefdesportret.
Het gaat over het huwelijk.
Ja, want het is echt kippenvel liefde, toch?
Ja,
ja, het is echt een prachtig, prachtig beeld.
Ja.
En voor mij is het wel een soort van het typische boekenweeggeschenk dat het 96 pagina's is en dat je dan eigenlijk dat leest en ik shit, had hij gewoon een echte roman van gemaakt, weet je wel? Ik had hier nog moeiteloos, hier nog 200 bladzijden over kunnen lezen. Maar wat wel weer grappig is, en zo is dit boek toen ook echt de geschiedenis ingegaan. En zo is dit boek toen ook, was toen ook echt een rel dat het uitkwam. Mede door Freek de Jonge. Freek de Jonge was woedend. Want Freek de Jonge en zijn vrouw Hella konden zich die Crossa-affaire nog heel goed herinneren. Zij hebben namelijk toen ondergedoken gezeten. Zij waren als de dood. Mm. Omdat zij ook drijfbrief. En volgens ging Müllers er een soort van grappig verhaaltje van maken.
Oh ja.
Dus er was toen een hele bekende, bij de opening van het boekenbal hield Freek de Jonge een cabaretvoorstelling. En dat ging hierom mee, en die voorstelling bestond eruit dat hij een heel groot vuur aan het bouwen was. Zodat hij dat boek kon gaan verbranden.
Jezus.
En het eindigde dan mee dat hij zei, ah wacht, Lucifer is vergeten. Harry, heb je een vuurtje? Die Müllers hem toen volgens, dat moet je hem ook nageven, gewoon gaf.
Ja.
Dus dat was toen was dat echt een big deal. Ja.
Hoe vond je het, maar kwalitatief?
Nou, om nu te herlezen, want ik heb het dus gelezen toen ik 16 of 17, 18 was. Ik weet niet meer precies wanneer ik het gelezen heb.
18, het jaar dat je 18 werd. Je was waarschijnlijk 17 in de boekenweek van 2001, 17, want je werd van 28 maart.
Ja.
En je was bijna 40, jongens.
Bijna jarig, jongens. Ik vond het heel leuk om nu weer te lezen. Het was anders dan ik me herinnerde. Ook wel op een gekke manier, en dat is natuurlijk wel wat je vaak hebt met boekenweek geschenken. Dat auteurs die normaal een zekere wijdlopigheid hebben of de tijd nemen om...
Ja, moeten een sprint trekken.
Ja, die moeten opeens een sprint trekken. Ja. Ik bedoel, je had het met het boek van Tommy Wieringa bijvoorbeeld, wat wel op zich wel mooier was. Maar daar had hij zoveel ingestopt dat je echt ook dacht van, ah, dat had van mij nog minder mogen zijn of heel veel meer mogen zijn.
Nou, critici zeiden over de heilige Antonio juist van, nou, de meestal zijn de eerste 100 pagina's van een Grunberg boek heel erg leuk en de rest een beetje niet. Dus dit was ideaal.
Dat had ik hier wel bij. Dat ik het eigenlijk een beetje las van, god, dit was in het oeuvre van Müllers had dit een prachtig roman kunnen zijn. Dus dat irriteerde me eigenlijk een beetje.
Mm.
Ah.
Alsnog vond ik het wel echt leuk om weer te lezen. Ook omdat het gewoon, dat bedoel ik niet eens nostalgisch, maar het geeft ook gewoon zo'n mooi beeld van de Nederlandse culturele wereld van 30 jaar geleden. En hoe al die auteurs en vooral die theatermensen met elkaar samenwerkten en de debatten die er toen gevoerd werden en over hoe men over de oorlog dacht, et cetera, et cetera. Dus ik vond het fijn om weer te lezen.
Oké.
Okay, we nemen dit op vrijdag. En op vrijdag loop ik altijd uit mijn werk. Dan heb ik weer waanzinnige hoeveelheden gepresteerd en gedaan. En dan zag ik altijd tegen mezelf, alone I did it. Alone I did it. En dat is altijd zo'n mantra dat ik in mijn hoofd heb. En dat komt van Coriolanus.
Shakespeare.
De Romeinse veldheer, waar Shakespeare zijn laatste stuk over geschreven heeft. En dat is een heerlijk stuk. Dat gaat over een generaal die alles aan zichzelf te danken heeft. En eigenlijk daardoor zo vol van zichzelf is, dat hij weigert nog te buigen voor anderen. En helemaal voor het publiek dat hem moet kiezen als hij na zijn carrière als veldheer de politiek in gaat.
Ik kan me voorstellen waarom jij zo'n fan bent van deze voorstelling.
Ongelooflijk, dit is echt mijn voorstelling. Ik ga er naartoe, ik kan echt niet wachten. En het wordt namelijk gespeeld door het Nationaal Theater uit Den Haag. En die treden ermee door het hele land op. En jullie kunnen er kaartjes voor krijgen. Dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Maar wat superleuk is en waar ik wel heel benieuwd naar ben. Ik heb hem al een paar keer gezien. Het is ook een keer heel tof verfilmd door Ralph Fiennes. Die toen die oorlog situeerde. Of het stuk situeerde ergens in de Bosnië-oorlog. Of de Balkanoorlogen. Het stuk wordt geregisseerd door Nina Spijkers. Coriolanus wordt gespeeld door Jela de Koning, een vrouw.
Heersersnaam, heersersnaam ook hoort.
Ik bedoel, als je Jela de Koning heet, dan moet je ook wel Coriolanus gaan spelen. Wat natuurlijk een hele andere dynamiek oplevert. Want opeens gaat het niet over een trotse man, maar over een trotse vrouw. En zoals we allemaal weten, wordt er altijd op trotse vrouwen heel anders gereageerd dan op trotse mannen. En dat gaat een stuk onderzoeken. En het voordeel is, als Boeken FM-luisteraar, kan je daar naartoe met 20% korting. Een stuk speelt tot 7 april op allerlei plekken in Nederland. En wat je dan moet doen is naar www.hnt.nl/boekenfm gaan. En dan krijg je gewoon dikke vette korting in je broekzak.
Ja, moet je nog wel even de code podcast invoeren.
Oh ja, de actiecode podcast. Ja, Merel.
Zonder Merel
hadden we gewoon, hadden we nu gewoon thuis gezeten, ondergesmeerd in onze eigen uitwerpselen. Weet je, het was ons niet gelukt gewoon mijn broek aan te trekken.
Alsof we een Duitse criticus waren. Ja,
dus jongens, ga naar Coriolanus. Bam. Maar we leven anno 2023. En dit jaar, en dat vind ik toch wel leuk, heeft het CPNB Lize Spit gevraagd voor het boekenweeggeschenk.
Jij zegt dat vind ik toch wel leuk.
Nou, wat ik leuk vind bij het CPNB... Kijk, Müller schreef hem in 2000. Dus toen was hij 73. Ja. En heel vaak werd het boekenweeggeschenk een beetje gebruikt als een kroon op je werk. Dus het waren auteurs die 60, 70 waren en dan nog een keer het boekenweeggeschenk mochten schrijven.
Maar niet Hella dus.
Nee, maar daarom vind ik het heel leuk dat het CPNB wel bezig lijkt. Kijk naar Esther Gerritsen of Hanna Barefoots. En nu Lize,
ja, ook goed
geschreven. Dat je auteurs vraagt die gewoon midden of in het begin van hun carrière staan. Omdat je ze in één keer zo'n publiek geeft. Vind ik eigenlijk heel leuk. Zou eigenlijk het CPNB...
Ja, maar daar kan je een kanttekening bij plaatsen. Ik vond het boekenweeggeschenk van Hanna echt fantastisch. Ik ben natuurlijk biased, want ik ben een friend. Maar ze kiezen wel voor bekendere auteurs.
Nee. Ja,
en dat ligt ook in de lijn van Giet Op de Beek. Kijk, Ilja heeft hem ook best pas laat de kans gekregen in zijn carrière. En nu bijvoorbeeld ook...
Ilja Leonard Pfeiffer bedoel je?
Ja. Ilja, zoals ik al zeg. Hey, ja. Ilja, broer, als je weet.
Ja,
weet je wat, dus, ik heb samen met hem, dus ik heb dus dezelfde kapper als Ilja en Herman Brusselmans. Dus weet je, we zijn een beetje op first name basis sindsdien. Dus dat is echt... Ook hetzelfde haar, kijk nou.
Ik dacht dat het een grapje was, omdat jullie allemaal heel lang haar hebben. Maar het is echt zo.
Ja, we hebben echt... Nee, Charlotte.
Nee. Herman Brusselmans. In Gent. Jij gaat ook altijd naar Gent om je haar te laten.
Ik vond het echt wel iets voor Ellen. Ja. Want wij zitten allemaal in Vlaanderen.
Ja, maar wat grappig is, jarenlang organiseerden vrienden van Hanna een heel groot Halloweenfeest. Dat was echt helemaal... was op de Overtoom, was helemaal legend. En een van de jaren was het thema was crossdressing. En toen is Hanna gegaan als Herman Brusselmans. Dus die heeft een bril opgezet. Een sigaret, haar haar naar voren gekamd en een leren jek aangetrokken. En ze leek gewoon echt op Herman Brusselmans.
Hoe heeft Herman Brusselmans zijn kind nou ook weer genoemd?
Roman.
Roman, ja, zoals iemand op Twitter zei, essay was te moeilijk. Maar oké, jongens.
Terug hier naartoe.
Terug naar Lize Spit.
Lize Spit is natuurlijk leuk, een jonge auteur, maar een bestselling auteur. Want I can't believe I'm doing this. Maar Lize Spit natuurlijk, het smelt. Hyper succes. Meerdere landen uitgegeven. We hebben een hele stapel debuutprijzen. Ik ben er niet ook redelijk goed ontvangen.
Ze is nu net weer voor iets Frans genomineerd, toch?
Ja, ze is met de vertaling van Ik ben er niet voor een grote Franse prijs genomineerd. Ze heeft ook net een internationale agent gekregen. Die ook, even kijken...
goede namen doen.
Goede namen ook wel.
Goed.
En ze is in haar vrijheid. Ze moet nog debuteren als dichter. Maar ze is ook. Ik heb haar wel zien optreden met haar poëzie. Dus het is.
Oh, dat staat nog te komen. Dus.
Een duizendboot.
In ieder geval heeft ze nu De Eerlijke Vinder geschreven. En nu ik had Oeroeg ook gelezen op de middelbare school. En nu jij erover vertelde, zie ik ineens hoezeer deze twee boeken op elkaar lijken. Niet dat Oeroeg een stuk meer othering dan De Eerlijke Vinder.
Ja.
Maar het plot van De Eerlijke Vinder is. Dat het jongetje Jimmy Sluis in een dorp in Vlaanderen een hartsvriend maakt in vluchteling Tristan Ibrahimi, de Kosovaar. En dat is voor de eenzame nerd Jimmy is dat echt een godsgeschenk, die jongen. En als hij dreigt te worden uitgezet, omdat het is dan dat hij in Vlaanderen zou blijven, wordt niet goedgekeurd.
Het gezin van
Tristan Ibrahimi, dat zijn het tienkoppige gezin dat ergens in wat is het ook weer in het huis van nonkel Knoet is gaan wonen. Dan komen de kinderen met een plan, namelijk want ze hadden een paar van die feel good verhalen gelezen in de krant van vluchtelingen die dan een heldendaad verrichten en dan plotseling de nationaliteit krijgen van het land waar dat in gebeurd is. Dus Tristan komt met een plan van Jimmy, die gaat verdrinken, zogenaamd. En dan ga ik hem redden. En dan mogen wij met dat hele gezin mogen wij dan blijven in Vlaanderen.
Oh, nee. En Tristan, dat is wel belangrijk om te weten. Nee, luister, dat is wel belangrijk om te weten. Tristan kan heel goed zwemmen. Ze hebben ook per boot hebben ze een deel van de oversteek gemaakt. En hij zit elke zaterdagochtend zwemmen. Maar Jimmy, dat weet je ook al vrij vroeg, die kan dus niet zwemmen. En
Jimmy is niet een heel fysiek kindje. Hij is vooral flippo's aan het verzamelen.
Waarschijnlijk moeten we Jimmy zeggen. Dat is Jimmy. Jimmy.
Oh ja, goed.
Maar dat boeit me niet. En ik zal er even bij zeggen. Kijk, voor de Nederlandse luisteraars. Als je gaat denken, want Jimmy is een jaar of 11, geloof ik. Zoiets, Charlotte.
Ja, ze zit nog op de basisschool. En Tristan is 2 jaar ouder. Dus ik denk dat ze iets van 10 en 12 of 11 en 13 zijn. Of zo.
Kijk, in Nederland leren we natuurlijk eerder zwemmen dan wandelen eigenlijk. En lopen. In Vlaanderen is dat niet zo. Ik ken een Vlaams stel waar de man vroeg de vrouw ten huwelijk. Dus hij was al ergens in de 30, zij was 28. En ze zei, wel, ik wil wel, maar je moet eerst leren zwemmen voor onze kinderen. Dus die is zwemles gaan nemen, omdat ze dan anders, omdat je kinderen uit het water kon redden. En mijn ex is een Vlaming. En ik ging wel eens met hem zwemmen. Maar dan zodra het ook maar iets minder dan pierenbad was, zag je hem helemaal in paniek raken.
Dat land is toch niet heel veel minder nat dan het onze?
Voor ons luisteraars, als je daar meningen over hebt, stuur gewoon een mailtje.
Ik denk dat het gewoon echt een soort traditie is.
We hebben trouwens die leeftijd helemaal verkeerd. Jimmy die zit in de 3e klas, dat is groep dus 5. Groep 5. Ja. Dus dan ben je 9.
Ja, dan word je 9.
Nee, maar je hebt ook elk jaar, ja sorry, het is nou helemaal geen fun fact, maar elk jaar verdrinken er altijd best veel mensen in de zomer. En dat zijn allemaal Polen. Die hier, of niet allemaal, maar van een heel groot deel. Zijn dat arbeidsmigranten die hier dan zijn. Ja. En voor Nederland is het zo vanzelfsprekend om een slootje of een plas in te lopen. En haal dit er maar uit, Merel. Dit is gewoon echt totaal.
heel deprimerend.
Totale somberheid.
Maar goed, terug naar het verhaal.
Het verhaal.
Tristan kan zwemmen als een baas. Jimmy dus niet.
Nee, maar goed, dit plan. Hij gaat er toch maar in mee, ook al is hij doodsbang. Want hij wil alles aan doen om zijn vriendje in het land te houden.
Ik voel heel erg iets aankomen.
Luister, Joost.
Als we Lise Spit kennen.
Ja.
Dan is het 90% super adorable. Over allemaal de woordjes die kinderen dan gebruiken. En de fantasie die een kind aan kan hebben. En dan zie je de onheilsbui gewoon al. Je weet gewoon dat er iets vreselijks gaat gebeuren. En in zo'n kort boek weet je dat het ook je plotseling over het hoofd gaat mappen. En dat gebeurt ook. Ik kan het wel vertellen. Toch, dit verschijnt in de boekenweek.
Dit verschijnt in de boekenweek. Dus mensen, die mensen krijgen het boek in de boekenweek. Dus jij speculeert dan op dat iedereen het ook spoorslags leest.
In de eerste helft van de week. En anders mag je het nu afzetten. Maar in ieder geval wat er gebeurt is... Jimmy die aarzelt op de brug waar hij vanaf zal moeten springen. En hij twijfelt en hij twijfelt en dan krijgt hij een zet in zijn rug. En hij wordt...
Maar net als hij denkt, ik wil het misschien wel doen, duwt Tristan hem van die brug.
Je weet niet eens wie hem duwt, maar het moet Tristan zijn. Yeah. En hij eindigt in het water. Dus best een vreselijke beschrijving van hoe het is om geen adem te kunnen krijgen.
Heel goed.
Onder en boven zijn... Ja, hij is helemaal in de war.
Maar vond je het niet fantastisch beschreven?
Dat vond ik eigenlijk het beste stuk van het boek.
Fantastisch.
Die verdrinkingsscène is echt heel intens.
Yeah.
En je denkt... Het is helemaal misgegaan. Jimmy die heeft zich opgeofferd voor zijn vriendje. En op het laatste moment wordt hij gered door Tristan. En Tristans sterke rug. En hij wordt gewoon gepakt en het wordt helemaal opgelost. Wat er eerder in het boek al is het zaadje geplant. Dat je weet dat Tristan heel erg bang is voor autoriteiten. Omdat hij natuurlijk op de vlucht is geweest.
Ja.
Dus als de politie en ambulances arriveren om de jongetjes uit het water te redden. Verstijft Tristan.
Oh nee.
Jimmy wordt gered.
En Tristan
verdrinkt.
Ik weet niet zeker of hij echt verdrinkt, Charlotte.
Absoluut wel.
Oké, doe maar even.
Kijk, de laatste zin is... Wacht even. Eindelijk het blauwe zwaailicht nabij. De stilte die volgde op het uitschakelen van de sirene. Een agent die zich ontdeed van zijn vest en schoenen. De blik in Tristans ogen. Of eerder het niets in Tristans ogen.
Stop. Je kan ook zeggen dat het niets komt door de trigger van trauma. Want eerder in dit boek... Heb je het ook al over momenten, bijvoorbeeld bij hard geluid of in midden in de nacht, dat Tristan in de foetushouding haast onbewust Albanese gebeden voor zichzelf aan het uitprevelen.
Ja.
Ik weet het niet of Tristan heel erg doodgaat. Het kan ook zijn dat zijn ziel even afsterft, omdat hij getriggerd is door die politie die daar aankomt.
Tristan kan niet verder leven dan het boekje De Eerlijke Vinder. Het is zo mooi, zit er strikter omheen. Dat het kan haast niet
hij
anders.
Hij moet echt doodgaan. Tristan must die.
Ik denk Tristan must die. Okay. Want anders is het niet de tragedie die ik dacht dat het was.
Nou, het pleit al wel voor de auteur dat je het is niet zeker weet.
Het is dubbelzinnig, inderdaad.
Ja.
Het niets in zijn ogen heb ik geïnterpreteerd als de dood. Maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, maar ik heb zo vaak als ik mezelf in de spiegel aankijk... dat ik het niks in mijn ogen zie en bij mijn weten nog wel ademhaal.
Ja, maar goed. Het ging eerder, het ging eerder wel ook over alle verdrinkingsgevallen die optreden, omdat mensen schrikken van het water en niet meer kunnen bewegen. Dus volgens mij is het zaadje wel heel erg geplant voor
maar
de uiteindelijke...
De politie is er, de flikken. Oh, hoe noem je dat? De Jeannette? Nee, hoe noem je dat in het Vlaams?
De flikken, denk ik.
Ja, is dat zo? De wouten zijn er.
Ja, de wouten zijn dan weer...
Brabant.
Dat is Brabant. Ja. Ik moet denken aan dat geweldige filmpje van al die mensen die onderuit glijden op het ijs. Nee? Oké, okay, goed.
Oké. Okay,
ja. Maar goed.
Wat vond jij ervan, Ellen?
Heel in het kort?
Ja, heel in het kort.
Ik vond het heel goed.
Ja?
Want hoe zij die Jimmy in de verf zet. Kijk, die Jimmy die ook... Je ziet best wel duidelijk dat die jongen heel eenzaam is. Maar ook echt... Ze beschrijft die eenzaamheid ook echt heel erg grappig. Bijvoorbeeld, Jimmy was op het nippertje ontsnapt aan een leven zonder Tristan. Je ziet die machtsverhouding. Kijk, want die is ook niet helemaal schadeloos. Hè? Die Jimmy die is er best wel blij met dat hij eindelijk een vriend heeft.
Hij bidt zelfs, hij bedankt zelfs 's avonds zeg maar die oorlog die Tristan zijn armen in heeft gebracht.
Ja, van dankjewel oorlog. Joepie de poepie. En hij is dan ook gewoon bang dat Tristan hem gaat overstijgen. Want dan raakt hij Tristan kwijt aan koedere klasgenoten.
Ja, ja.
Dus dat vond ik heel goed.
Wat ik heel sterk vond inderdaad was hoezeer zij het kind en de soort van neuroses van het kind begrijpt.
Ja.
Hij is ook een obsessieve verzamelaar van flippo's.
Ja, heel grappig.
Alles wat hij doet is heel plechtig, zoals kinderen dat soms doen. Je weet wel, als hij zijn flippo's gaat tellen, dan trekt hij daarbij een stropdas aan waar hij zijn naam op heeft gespeld. En dat hij een verzamelaar is. Je weet wel, ik kon me ineens heel erg herinneren die dingen die je deed, die eenzame spelletjes die je had als kind. En hoe obsessief je daarmee bezig kon zijn of zo.
Ja, ja, dat. En... Oh, kijk, de titel is natuurlijk De Eerlijke Vinder. En je komt er gaandeweg achter dat Jimmy's vader een beetje een zwendelaar is. Dat halve dorp nog geld van hem krijgt. Die heeft de benen genomen.
Oh, ja.
En Jimmy die wil alleen maar eerlijk geld vinden. En dat vind ik ook zo grappig in het begin van het boek. Dan Jimmy die is dus verslaafd aan flippo's. Dus die loopt elke zaterdagochtend gaat hij naar sigarettenautomaten graaien of er nog muntjes achter zijn gebleven om chips te kunnen kopen. En opeens komt hij bij de pinautomaat en dan steekt er 5000 piek aan flappen uit dat ding. En hij denkt, oh my god, daar kan ik zoveel chips van kopen.
Ja, hij maakt helemaal een soort plan met van, oh, ik ga met een aanhanger ga ik gewoon een hele aanhanger voor mijn chips kopen om dan al die flippo's te staan. Ja. Dus dat vond ik wel allemaal heel schattig. Ja. Ik moet zeggen dat ik het tot de tragedie vond ik het wel misschien te schattig. Ik vond het, ik vond het een beetje een soort heel orkest aan schattigheid met van met hoe.
Ja.
Het was twee inderdaad. Ja. Het was een beetje
wat te. Wat is twee?
Twee is ja, het is
een nieuw woord.
Het is cutesy.
Ja.
Van een schattige, van een esthetiek.
Ostentatief schattig.
Ja,
een soort kawaii. Wat
kawaii
Japans,
is het inderdaad.
Wat Japans kawaii.
Ja. Ik vond het. Ja. Ik vond het. Kijk, omdat er zit ook heel veel van die jaren 90 nostalgie in.
Flippo's.
Flippo's in de eerste plaats, weet je wel. Dat ik dacht van. Ja, wanneer wordt het nou wat duisterder of zo? En dan gaat het dan wordt het duisterder, wordt het meteen heel duister. Dus het is, er is verder niet echt verraad tussen die kinderen. Er is geen dubbelzinnigheid. Ze zijn eerst allerliefste, allerbeste vriendjes en daarna gebeurt dit.
Nou ja, maar met Tristan is in zekere zin ook onkenbaar. Want als hij bijvoorbeeld in het Albanees met zijn familie praat, dan denkt Jimmy van, wie is deze gast eigenlijk?
Ja. Nou, ik vind het wel leuk wat jij zei, dat Jimmy... Hij is natuurlijk, omdat hij een verzamelaar is, hij voelt zich ook toch alsof hij Tristan, alsof hij echt van hem is. En alsof hij hem gevonden, alsof hij de eerlijke vinder is van Tristan en hem dus mag hebben. Ik vond het ook goed. Ik heb het met heel veel plezier gelezen.
Ik heb het in een ruk uitgelezen, moet ik zeggen. Ik kon niet stoppen. Ik zei van leuk. Nee, Jimmy, pas op.
Ja, ik heb een paar keer met mijn ogen gerold, omdat ik het te schattig vond.
Ja,
maar...
Kan je een voorbeeld noemen? Wat vond je te kawaii? Te tea?
Het is
Twee.
Kijk, ja, nou die stropdas vond ik heel leuk, maar dan is er vervolgens ook heeft hij dan ook zo'n stropdas heeft hij dan gemaakt voor Tristan en dan gaan zijn zodat ze dan tot in het einde der tijden diezelfde stropdasjes kunnen dragen. Dus ja, ik ben geen jongetje geweest, ik weet niet hoe die vriendschappen zaten, maar het is
heel veel stropdassen. Met al mijn vrienden stropdassen.
Ja. Deze absolute toewijding dat hij zegt van, hè, om Tristan te delen met een ander zou zijn als je ijsje door een ander laten likken. Dan dacht ik van, is het echt zo? Is het? Nou ja, goed. Ik vond de metaforen soms een beetje all over the place. Hij zegt op een gegeven moment, zegt hij van, Ja, ik voelde iets dof in mij klinken als een gong waar met een wortel op geslagen werd.
Ja, een triangel waar met een wortel op geslagen werd.
Ja, en dat ik van oké.
Dat sloeg voor jou als een tang op een varken.
Dat sloeg voor mij als een wortel op een triangel, inderdaad.
Dit lijkt me goed om, volgens mij moeten afronden. Sorry. Ik zie namelijk Merel kijken en jongens, je weet als Merel kijkt.
Ja
dan
als ze niet meer aan het appen is, maar naar ons gaat kijken.
Maar laten we dan, Ellen en ik, laten we gewoon in ieder geval een cijfer geven aan deze.
Ja, ik geef ze een dikke 9.
Ik ben het eigenlijk helemaal met je eens.
Nou, bam. Netjes hoor.
Nou jongens, dat is Boekenweek. Gefeliciteerd. Geniet van.
Heb lachen.
Boekenweek. Tot volgend jaar.
Wij zien jullie weer binnenkort bij de volgende aflevering. En dan nu een hele fijne dag. Tot volgende keer.
Joejoe.